bezig zijn met de presidentiële race te volgen. Of misschien kan u dat allemaal niet schelen. Het is in ieder geval heel spannend. En het ziet er naar uit dat het meer en meer Biden gaat worden. Dus voor al onze christelijke vrienden die op Trump hebben gestemd, kan dit wel eens een nachtmerrie worden. Maar ja, we dienen een andere koning, hè? We dienen een grotere president, amen. En God heeft een plan, God heeft een weg en we begrijpen die niet altijd, amen. En het is belangrijk dat je je relatie onderhoudt met de Heer, diep verbonden bent met hem, amen. Dat je je door niks of niemand laat afleiden, dat je niet een cultuur of een patriotistisch gevoel de bovenhand laat nemen in plaats van wat Christus heeft gedaan voor u, amen. De cultuur moet zeggen, Christus moet u veranderen, amen. Wij moeten onze cultuur niet brengen naar een ander land. Nee, het is Jezus die onze cultuur moet veranderen, amen. Jezus moet zich niet aanpassen aan onze cultuur. Jezus gaat onze cultuur veranderen. En of je nu van Afrika of van Azië of je van Amerika komt, iedereen heeft natuurlijk zo zijn eigen culturele aangelegenheden en gebruiken. Maar wanneer dat er tegenstrijdig is met het woord, amen, moeten we dat opgeven en kiezen voor de weg van de Heer. We gaan vandaag ook hebben over Bijbelse context en cultuur. Zoals we al de voorbije weken hebben gezien, het ging over het begrip van de Messias. Het ging over hoe dat bepaalde zaken in de tijd van Jezus veel luider weer klonken dan vandaag de dag. Als wij denken aan de Messias of aan de Christus, dan kennen we niet echt de betekenis achter dat woord. Maar ik hoop dat dat voor u duidelijker is geworden, dat dat in die tijd een enorme grote betekenis had. Dat was eigenlijk Gods gekozen en gezalfde koning. Amen. Hij die voorspeld was in het Oude Testament, die een koningschap ging geven. De zoon van David. Amen. De mensenzoon. Halleluja. Het zaad van David. Allerlei verschillende titels werden eraan gegeven. En Jezus heeft inderdaad al die voorspellingen vervuld in zijn leven hier op aarde, in zijn opstanding, amen. Door het geven van de Heilige Geest, hij heeft het vervuld, amen. En zijn koninkrijk is aan het uitbreiden. En daarmee is het belangrijk om te zien van, ja, hoe is de Bijbel geschreven, in welke setting, welke cultuur. En als we dat meer en meer beginnen te begrijpen, dan gaan we er meer uithalen. Als we dat met een westerse mentaliteit gaan bekijken, met onze eigen taal, onze eigen zichtwijzen, en dan gaan we dat niet altijd begrijpen. Het is daarom ook goed om meerdere vertalingen te lezen. Ja, want elke vertaling geeft een andere facet, een andere kleur weer. Ik zeg niet dat het allemaal goed zijn, maar het is goed om meerdere te lezen, omdat de taal, de Hebreeuwse taal, waarin dat de Bijbel is geschreven, het Oude Testament. En ze zeggen, ja, het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks. Hè, dat is een andere taal. Dat is waar, maar vele gedachten in het Nieuwe Testament zijn Hebreeuwse gedachten. Jezus sprak Hebreeuws, hij sprak Aramees, hij sprak de taal van het volk. Ja? Dat is gewoon in het Grieks opgeschreven, omdat Grieks zowat de officiële taal was en dat lazen en verstonden de meeste mensen in het toenmalige Rijk. Amen. Maar veel van de gedachtegang, veel van de zegswijzen zijn Hebreeuws in origine, maar worden dan in de Griekse taal neergepend. Dus het is belangrijk om te zien, die Hebreeuwse taal, hoe zit dat in elkaar? Wat zijn zo hun zegswijzen? Verschilt dat veel van vandaag? Is het goed om verschillende vertalingen te lezen? Ik zeg ja, want de oude vertalingen, de meeste oude vertalingen, vertalen heel letterlijk. Ja? De meeste nieuwe vertalingen, die nemen bepaalde woorden die heel letterlijk zijn en geven daar een betekenis aan in onze nieuwe woorden. Want Hebreeuws heeft ongeveer 8000... Er zit hier een dingesknop. Hebreeuws heeft ongeveer 8000 woorden. Voor diegenen die dat niet weten, maar dat is niet veel. Dat zijn weinig woorden, 8000 woorden, dat is niet veel. Dus dat betekent dat er veel dezelfde woorden worden gebruikt, maar voor verschillende betekenissen. En de context bepaalt de interpretatie van het woord. Voor ons is dat moeilijk, voor een Hebreeër is dat niet moeilijk. Die wist direct van wanneer dat hem een woord hoorde en hij zag de zin, dan wist hij, kon hij invullen de betekenis van dat woord. Ja. Vandaag de dag, we weten dat niet altijd, het is daarom toch wel wat moeilijk om te vertalen, want er zijn zoveel verschillende betekenissen dat je aan een woord kan geven. Dus daarmee dat het belangrijk is om verschillende vertalingen te lezen. Hebreeuws is een taal rijk aan kleur, vele schakeringen en spreekt heel symbolisch, niet abstract. Onze taal is heel abstract, hè? Nederlands, Engels ook trouwens, elke Romaanse, Germaanse taal, Grieks ook trouwens, Grieks is meer familiair naar ons Nederlands en Engels toe dan het Hebreeuws natuurlijk. Maar in het Nederlands zijn er ongeveer, ik heb het strak opgezocht, rond de 200.000 woorden. En elke dag komen er woorden bij. En dan gaan er natuurlijk ook weg die we niet meer gebruiken. En we hebben zoveel woorden waar je zoveel mee kunt uitdrukken en hele kleine nuances kunnen maken in je zinsbouw. Ja? Als je de twee keer moet vergelijken, Hebreeuws met onze talen, kan je het vergelijken met een schilderij van bijvoorbeeld Van Gogh. Ze zeggen dat hij met een brede borstel schildert, weinig kleuren heeft, er zijn er beschikking. Maar als je een schilderij ziet, dan kan je met je verbeelding de ontbrekende zaken zelf aanvullen. Dat is zoals met Hebreeuws. Onze taal is dan meer een schilderij, heel fijne borstel, 101 verschillende kleurtjes, heel veel details. Ja? Omdat wij specifiek willen zijn, wij zijn abstract, wij willen duidelijk overkomen. Dat betekent niet dat de mensen in die tijd elkaar niet verstonden, die verstonden elkaar, maar het speelde meer hier in de gedachte op. Ja? Wij willen niet te veel aan de gedachte overlaten, wij willen zeggen waar dat op staat, zodat de mensen niet hun eigen interpretatie moeten maken, en nog gebeurt er nog altijd de fout natuurlijk, want ook wij gebruiken woorden voor verschillende, dezelfde woorden voor verschillende betekenissen. Hè? Als je bijvoorbeeld het woord steen, een steen kan een kei betekenen, maar kan ook een edelsteen in de vingering, kan ook een zerk zijn op een graf. Hè? Dus dat kan ook symbools gebruikt worden, de steen des aanstoots, zeggen soms steen en been klagen, of rusten niet tot de onderste steen boven komt. Dus zie, dat zijn ook allemaal verschillende uitdrukkingen met hetzelfde woord. Wij hebben dat ook. Maar het Hebreeuws heeft dan nog veel meer. En dan komt er natuurlijk met problemen bij sommige passages, als we de betekenis van het woord niet helemaal begrijpen. Een voorbeeldje. Psalm 1, ik zal eens even naartoe gaan. Ja, het woord wandelen is halak. Ja, vergeef me, ik ga waarschijnlijk heel veel woorden niet juist uitspreken. Maakt niet uit, het klinkt goed. Maar het woord halak, dat wij letterlijk vertalen als wandelen, in het Hebreeuws is het eigenlijk, beschrijft het iemand zijn morele levensstijl. Ja? Maar eigenlijk betekent dat letterlijk wandelen. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters. Ja, welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Ik denk voor iemand die pas tot de Bijbel komt, en ook voor mij, want wij zijn dat taaltje nu al wat gewoon. Hè? Hoe meer dat je leest, hoe meer dat je verschillende vertalingen leest, dat je soms zelfs in een andere taal, zoals in het Engels, leest. Je begint het om het duur wel te begrijpen, maar voor nieuwelingen, voor Grieken, die dat dan begonnen te lezen, zoals in Marcus 7, dat is dan het evangelie, staat toen vroeg de fariseer en de schriftgeleerde hem, waarom wandelen uw discipelen niet naar de overlevering der ouden, maar eten zij met onreine handen hun brood? Een Griek die gaat dat lezen, want voor hem wandelen is wandelen. Ja? Dat is, ja, we hebben ook elk maar één woord voor wandelen, hè? Maar in het Grieks hebben we meerdere woorden voor wandelen. Het wandelen op een traag, wij het wandelen voor, versneld te gaan, het wandelen op je gemakje. En dus voor hun is dat wandelen, wat wil je zeggen? En Paulus gebruikt hetzelfde. Dus Paulus gebruikt ook een Hebreeuws gedachte. Hij zegt, voortaan broeders en zussen, vragen wij en vermanen wij u in de Heer Jezus, dat gij, zoals van ons vernomen hebt, hoe gij moet wandelen en God behagen, zoals gij ook inderdaad wandelt, dat nog meer doet. Een Griek dat dat leest, die zegt, dus Paulus vermaant ons hoe dat wij moeten wandelen. Wat bedoelt hij, hoe wandelen? Moet ik snel wandelen, moet ik traag wandelen? U heeft ondertussen al door aan de hand van de context, hè? Dat wandelen is natuurlijk hoe dat je morele leven stelt, hoe dat je gedraagt ten opzichte van de wet van God, hoe dat je de Heer pleziert, hè? U wandelt naar zijn weg. Dat wil ik letterlijk natuurlijk niet zeggen. En de nieuwe vertalingen, zij interpreteren dat ook zo en zij geven dan ook een hedendaags woord daaraan, bijvoorbeeld in Psalm, terug naar die Psalm 1 in de nieuwe Bijbelvertaling. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, de spotters niet aan tafel zit. Dus dat klinkt al iets logischer, hè? Ah, de weg van zondaars niet betreden. Ja, maar dat kunnen we. En zo vertalen de nieuwe vertalingen meer naar gedachten in plaats van letterlijk. En daarom is het heel goed om verschillende vertalingen te lezen. Dan vermijd je de valkuil om soms letterlijk, om zaken letterlijk te nemen. En subiet ga ik daar nog een voorbeeld over geven, waarin dat negatief kan zijn. Een ander woord dat ook verschillende betekenissen kan hebben is bijvoorbeeld ruach. Ruach betekent, kan wind, adem of geest betekenen. Ja? Ruach, kadesh, hè, is de heilige geest in het Hebreeuws. Maar kan dus ook wind of adem betekenen. En Ezekiel 37 is zo'n passage waar dat woord veel voorkomt. Bijvoorbeeld, ik werd opnieuw door de hand van de Heer gegrepen, zijn geest hier, dat woord geest, is ruach, voerde mij mee en hij zette mij neer in een dal vol beenderen. U kent misschien die passage, eventjes doorspoelen, vers 3. Heer vroeg mij, mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? Ik antwoordde, Heer, mijn God, dat weet u alleen. Toen zei hij, profiteer en zeg tegen deze beenderen, dorre beenderen, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God de Heer, beenderen, ik ga jullie adem. Ja, adem hier is ook weer die ruach. Ik ga jullie adem, kunnen ook wind of geest, ik ga, de MBG trouwens, zegt hier, ik ga jullie geest geven, zodat jullie tot leven komen. Ja? Ik zal jullie pees geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Als je deze passage leest, en we gaan even terug naar het Nieuw Testament, welke passage komt dan in gedachten als je denkt aan die dubbele betekenis van wind, adem, geest? Hetzelfde woord. En er is een passage dat daarop zin speelt en Jezus gebruikt ze. Wie kan me zeggen welke passage? Allee. Ja, inderdaad. Nicodemus hoofdstuk 3. Inderdaad, voorwaar, ik zeg het, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest. Dat is ruach in het Hebreeuws. En Jezus sprak Hebreeuws. Jezus ging geen Grieks spreken tegen Nicodemus. Het waren twee Joden. Maar het wordt wel pneuma in het Grieks. Ja? Wat ook trouwens nog altijd geest en wind kan betekenen. Kan hij koninkrijk Gods niet binnengaan? Wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is uit geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gelieden moet weer om geboren worden. En dan de wind blaast. Wind hier is ook weer de ruach, de pneuma. De wind blaast, of de geest blaast. Maar in dit geval is het wind. Omwille van de context. Waarin hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Zo is één ieder die uit de geest geboren is. Ik ben er zeker van, toen hij Jezus dit zei, dat Nicodemus de belkens aangingen en dat hij, of nadien misschien, niet direct, want hij begreep het niet goed waarover Jezus het had, over opnieuw geboren worden uit de geest, hij snapte het niet. Maar Ezekiel 37 had Jezus waarschijnlijk in gedachten over de droge beenderen. Hè? Dat was een symboliek dat de profeet gebruikte over de dode natie. Ja, de natie van Israël die doods was. Hè? Die kon die nog herrezen worden. En het is alleen door de geest van God wat uiteindelijk gebeurd is. Want er gaat een nieuwe natie opstaan. Amen. En dat is er geen gemaakt uit vlees en bloed, maar uit water en uit geest. Amen. En die geest is dezelfde adem van Ezekiel 37 dat in de beender zou komen. Halleluja. Is eigenlijk Gods adem die in ons komt. Amen. Zoals de adem in Adam. Amen. De adem van God die in Adam kwam, weet je, in Genesis 1, en die van hem een levende ziel maakte, zo is Gods geest, Gods adem, die nu in de dode zondaar komt en van hem een levende opnieuw geboren ziel maakt. Amen. God zegen. Ben je niet blij om te weten? Gods geest is, dit is niet zo een boogie boogie dat er in u komt. Dit is Gods adem. Amen. Gods wind. Die blaast. Halleluja. Die ons hart, een nieuw hart geeft. Amen. Die ons rechtvaardig maakt. Die ons heilig maakt. Met Kadesh Ruach. Halleluja. En dus, het geeft een andere betekenis als je al die facetten van dat woord kunt begrijpen. Wat in die tijd begrijpbaar was, voor ons niet altijd. Een ander voorbeeld is het woord Jira. Jira vertaald wordt in het Nederlands vrees. Vrezen. En als je denkt aan vrezen, welke vers komt dan direct naar boven? Vrees, vrezen. Degenen die opgegroeid zijn met de oude vertalingen, moeten dat direct weten. En Jean-Paul? Sorry? Ah, ja, maar ik had het over het Oude Testament. Want het is, ik heb het Hebreeuws. Maar denk je aan de spreuken. De vrezen van de Heere is het begin van alle wijsheid. Hè? Als je de oude vertalingen leest, dan ga je dat woord heel veel terugvinden. Niet zoveel in de nieuwe, want daar hebben ze dat woord vervangen. Omdat vrezen, jira in het Hebreeuws, heeft verschillende betekenissen. Hier in Spreuk, ik zal het even laten zien. Een andere, 14 vers 26. In de vrede des Heren ligt sterke gerustheid, zelfs voor zijn zoon is er een schuilplaats. De vrede des Heren is een bron des levens om de schrikken des doods te ontwijken. Nu, vroeger werd daar het volk die alleen maar toegang had tot bepaalde vertalingen en die dan nog moesten afhangen van iemand anders die het voorlas, in de middeleeuwen, de katholieke kerk, zij las dat voor in het Latijn dan nog. Mensen kon het al helemaal niet begrijpen, dus ik snap niet wat die daar eigenlijk deden, dus de priester maakte daar zijn eigen vertaling voor, maar dan vertaalde ze de vreze des Heren. Niet sterke gerustheid, wee jullie. Hè? Je kunt al voorstellen hoe het eraan toe ging. Hè? Dus als je bang had van God, dan was je wijs. Hè? En wee jij als je iets verkeerd deed tegen Gods wet, en Gods wet was de kerk zijn wet, dus wee jij als jij iets verkeerd deed tegen de kerk, want je moest vrees hebben voor de Heer, want zijn oordeel stond te wachten elk moment. Elk moment, vanaf het moment dat je iets slecht meemaakte, oh, de vrezen des Heren, je kan maar beter zijn dat je het hebt. Want en dus dat maakte mensen heel bang en heel gehoorzaam. Maar ze doen vooral zaken dus, zij gehoorzamen dus uit vrees. Nu, als je het zo vertaalt voor ons Nederlands, vrees, Dat is een redelijk nauwe definitie. Hè? Wij verstaan onder vrees, bang, benauwd, angstig, terreur. Dat is wanneer ik vrees hoor. Ja? Maar het woord gira hoeft niet zo vertaald te worden in een negatieve manier. Hè? Vrees, terreur, angst. Maar kan ook positief vertaald worden. En dan kan het meer vertaald worden als ontzag, verering. En zelfs een andere, nog een milde betekenis. Dus je hebt een negatieve, een positieve, maar je hebt ook een tussenin betekenis. Maar eigenlijk respect. Het woord kan ook als respect vertaald worden. Hè? En de context maakt het wel duidelijk dat het meer in de richting gaat van positieve gira. Meer ontzag, verering, respecteer. Kijk naar Leviticus 19 vers 3. Want ieder zal zijn moeder en zijn vader gira, vrezen. En mijn sabbat te houden, ik ben de Heere uw God. Heeft iemand van jullie ooit ouders gehad die deze vers tegen u riepen en dan pam een mop kreeg tegen uw achterhoofd? Vrees uw moeder en uw vader, jongen. God zeg het. Het is duidelijk dat het heeft te maken met respecteren, hè? Eren. Leviticus 19:30 zegt hetzelfde, een paar versen nadien. Jij zult mijn sabbatten houden en mijn heiligdom zult gij vrezen. Ik ben de Heer. Als je dat letterlijk neemt, mijn heiligdom zult gij vrezen. Dus moeten wij bang zijn als we in zijn tempel binnenkomen? Moeten wij zien dat we hoe van alles doen tot in de details? Nee, dat wil natuurlijk zeggen ontzag hebben. Mijn heiligdom, in het Engels vind ik dat een heel mooi woord voor in awe, hè? In ontzag staan. Amen. Want de komst van Jezus maakt allemaal duidelijk dat wij een God dienen van liefde. En in de Heer is er geen veroordeling. En we hebben in 1 Johannes 4 een vers dat zegt: zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden. En daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn. Want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. We hebben lief omdat God ons het eerst heeft lief gehad. Amen, hier komt je bekende vers in vers 18. Liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. Het heeft te maken met het oordeel van God en mensen die gemotiveerd werden om christen te zijn en hun christelijke wandel te onderhouden door angst en schrik voor gestraft te worden. En Johannes zegt: nee, de volmaakte liefde sluit angst uit. Amen. De motivator van ons christen zijn moet de liefde van God zijn. Moet niet de angst zijn voor straf. Moet niet het begrip van de vrees van de Heer. Maar vergis u niet. Ja, ik vrees de Heer. Snap je? Maar zijn liefde voor ons en de straf die Jezus op zich heeft genomen, verzadigt de toorn van God. En hoef ik niet te vrezen, want Jezus heeft de straf op mij genomen. Amen. In dat opzicht is mijn motivatie wat Jezus voor mij heeft gedaan. En ik probeer geen christen te zijn om een straf te ontlopen. Ik wil christen zijn omwille van dat Hij de straf op zich heeft genomen. Zodat ik ze niet op mij hoef te nemen. Dus ik hoef niet te vrezen. Amen. Dus De nieuwe vertalingen hebben het juist, zij vertalen ontzag voor de Heer is het begin van de wijsheid. Respecteer de Sabbat, respecteer en sta in ontzag. Amen, want ontzag is een grotere motivatie dan angst. Amen. Angst. We handelen uit ontzag en eer voor hem in plaats van uit angst en vrees. Amen. Eigenlijk ontzag hebben voor God is bewustzijn van zijn aanwezigheid en zijn goedheid in ons leven. Amen. Dank u, Jezus. Oké. Volgende. Tot hiertoe vragen. Amen. Ik ga een andere vers. Ik heb de verkeerde klaargezet. Exodus 32. Vers 9. Dus we zien Hebreeuws. Het is geen abstracte taal. Vele woorden kunnen verschillende betekenissen hebben. En zij begrepen natuurlijk wat betekenis was. Ze spreken die taal. Ja. Als jij dus alleen maar beperkt tot één vertaling. Dan ga je veel facetten missen. En ga je soms dingen letterlijk nemen. En een verkeerde betekenis daaraan krijgen. En je gaat dan ook verkeerd denken. En je gaat een verkeerd beeld zien van God. Amen. En je gaat dus verkeerd handelen en geloven. Amen. Het is belangrijk om verschillende vertalingen te lezen. Er is geen complottheorie. Er is geen complottheorie rond de verschillende vertalingen. Oh, die vertaling laat veel woorden weg. Dat kan niet juist zijn. Die vertaling is juist. Nee, het is gewoon omdat het Hebreeuws zo'n beperkte taal is, zo'n simpele taal, dat er gewoon zoveel verschillende mogelijkheden zijn om de woorden een betekenis te geven. Er zit geen complot achter. Wij komen nu gewoon tot voorschrijdend inzicht. We komen meer en meer te weten over die taal. En dus kunnen we ook nauwkeuriger de taal gaan interpreteren. Dus eigenlijk staan wij in een voordelige positie ten opzichte van 100, 200, 300, 400 jaar geleden. Amen. Dus beperkt u niet zoals een koppige. Eén vertaling en dat is goed genoeg voor mij. He? God heeft maar één Bijbel. Dat is nonsens. De originele autografen hebben we niet meer. Die zijn weg. En wat we hebben zijn kopieën of een kopie op kopieën. En daar hebben we dan nog menselijke vertalingen in een andere taal dat compleet helemaal anders is. Een compleet andere familie van talen met veel meer abstracte nuances dan vroeger. Amen. Dus er bestaat geen perfecte vertaling. Trouwens, over die vertaling, er komt volgend jaar in de MBV 21, 2021, komt er een nieuwe MBV, nieuwe Bijbelvertaling aan. Ik ben heel benieuwd, ik kan hem zeker kopen. Gewoon om ook eens te zien wat ze veranderd hebben. Ik ben wel blij dat ze niet hebben toegegeven aan de roep om de woorden heer weg te nemen en man en vrouw, alleen de genderneutrale woorden te kiezen voor God en zo verder, om die de masochistische taal eruit te krijgen. Ze hebben daar niet aan toegegeven, de nieuwe Bijbelvertalers. Ik ben wel benieuwd welke verandering dat ze hebben gemaakt. Altijd interessant om eens te zien tot welke conclusie dat ze komen. Het zou raar zijn, moesten ze het onze vader, ineens onze vader, geheiligd zij uw naam, ineens onze, ja, ik weet niet welk woord dat ze daaraan zouden geven. Het moet genderneutraal zijn, hè? Het is waar, God is een hut. Hè? Nee, ze willen genderneutraal, ons groot wezen. Ja. Jezus was duidelijk en noemde, hij was zijn zoon, hij was zijn vader. En, het verandert niet aan het woord, maar ze willen. Ik moet allemaal nog lezen wat dat ze juist hebben willen bedoelen en dan zelf een keer onderzoeken. Maar ze willen bijvoorbeeld sommige woorden zoals Adonai. Adonai is Heer in het Hebreeuws. Dan vragen ze af, waarom moet dat Heer zijn? Waarom moet dat Heer zijn? Kan dat niet gewoon Adonai zijn? Maar ja, dat is inderdaad in die tijd en cultuur was de sterke geslacht. Hè? De man, de Heer. Ja? ik begrijp wel zeker een punt dat ze hebben, maar ja, Adonai is Adonai, is nog altijd Heer, is nog altijd. Dus, maar wat, dat is iets om naar uit te kijken. Maar dus Hebreeuws is dus een niet abstracte taal, en daardoor gebruikt het dus ook veel zegswijze. Het heeft niet woorden. Bijvoorbeeld, wij hebben een woord voor koppig, ja, koppig zijn. Ja. Ze hebben daar geen woord voor koppig zijn, dus ze beschrijven eigenlijk, ik zal het laten zien, Exodus 32:9, je kent het. Vervolgens zei de Heer tot Mozes, ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. In het Engels is het, it is a stiff-necked people, een stijve nekkig volk. Het heeft een stijve nek. Dat zijn mensen die zo blijven kijken. Ja? Die willen niet naar links of niet naar rechts. Die denken niet aan andere opties. Hetgeen dat zij zien, hetgeen dat zij zeggen, dat is het enigste. Koppigaard. Ja, we hebben daar een woord voor. Zij zeggen, zijn hardnekkig. Ja? Ze beschrijven eigenlijk iets op een manier dat het duidelijk wordt. Maar wij geven daar gewoon woorden aan. Een ander voorbeeld. Deuteronomium 15:7, Statenvertaling. Wanneer er onder u een arme zal zijn, en uit uw broederen in een uw poorten in uw land, dat de Heere uw God u geven zal, zo zult gij uw hart niet verstijven, noch uw hand toesluiten voor uw broeder die arm is. Ja, je zult uw arm niet toesluiten. Wat wil dat zeggen? Wie weet dat? Ja, wat zou dat willen zijn? Uw hand toesluiten. Wij hebben er een woord voor. Wat denkt u dan? Ja. En wat wil dat zeggen? Ja. Ja, inderdaad. We hebben daar een woord voor, hè, wanneer dat je de hand toesluit, en dat is gierig zijn. zij beschrijven dat op een manier dat ze zagen, hè, wanneer dat je dus gul bent, dan open je de hand en geef je. Ik geef. Wanneer je niet geeft, dan sluit je de hand. Ja? Wij zeggen dat niet. Hij sluit uw hand niet toe voor uw broeder. Wij zeggen, wees niet gierig, omdat wij nu genuanceerder denken. Want de hand toesluiten kan ook zijn, ik ga u een dingen geven. Ja? dus wij willen genuanceerd zijn. Ja? Wij willen duidelijk zijn. Een ander voorbeeldje, vind ik wel een grap, in Genesis 34, vers 30. Ook in de NBG, je ziet de Statenvertaling, NBG zijn letterlijke vertalingen. Hè? Natuurlijk zo zijn voordelen, maar als je de taal van de Bijbel niet gewoon bent, ga je heel veel dingen niet goed begrijpen. Hè? We lezen hier, toen zeiden Jacob tot Simeon en Levi, gij hebt mij in het ongeluk gestort door mij in een kwade reuk te brengen bij de inwoners van dit land. wat zou dat willen zeggen? Ik heb mij in een ongeluk gestort door mij in een kwade reuk te brengen. Ja, qua daglicht inderdaad. Ja, juist. Ja, wij hebben daar ook een zegswijze voor, inderdaad, ja. Ja, inderdaad. De NBV zegt het ook zo. Je hebt mij een slechte naam. Je hebt mij oneer toegedaan. Ja. Maar zij was een veelgebruikt zegswijze. Je hebt mij in de stank gebracht. En, Exodus 5:21 vertaalt het ook zo. Dat is een ander hetzelfde woord. En zeide tot hen, de Heere zie op u en richt het, dewijl dat gij onze reuk hebt stinkende gemaakt voor Farao en voor zijn knechten, gevende een zwaard in hun handen om ons te doden. In het Engels is dat, you have made us a stench in the eyes of Pharaoh. He, dus je hebt ons een stinkende reuk gemaakt voor Farao. Dus dit was trouwens het volk. Mozes die het volk kwam bevrijden met de boodschap: de Heer gaat u bevrijden. En Farao, Mozes ging naar Farao en zegt: laat mijn volk gaan. Laat mijn volk gaan. En Farao zegt: mijn volk laten gaan? Niks van. Werken zullen. En weet je wat? Omdat je deze hebt durven vragen, moet je dubbel zo hard gaan laten werken. Ja? En je moet op dezelfde tijd moeten nu dubbel zoveel bakstenen maken, hè, voor zijn piramides. En dus het volk kwam naar Mozes en zei: hey Mozes, wat heb jij nu zitten doen? Farao, we zijn nu voor Farao een stank voor hem. Onze reuk hebt gestinkend gemaakt. Onze reputatie, onze naam hebt bezoedeld. We zijn niet meer welkom. Je hebt ons oneer gedaan. Amen. Ik vind dat wel een mooie zegswijze. Een slechte naam gebracht. Dus zo zie je, hè. Dank de Heer voor nieuwe vertalingen. Anders moeten we allemaal blijven denken wat we willen zeggen. Maar het geeft ook wel zo meer zo kleur. En je begrijpt meer de verschillen in die tijd. Zou het daarvoor misschien zijn dat Paulus in 2 Korinthe, oh, ik ben de vers vergeten, 2 Korinthe, zegt hij dat wij het aroma zijn aan mijn van Christus. Wacht, man, even naar die vers gaan. Oh, ik ben hem vergeten. 2 Korinthe, wacht. Ja, 2 Korinthe 2, vers 15. Hoe is het naartoe gaan? Want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen die gered worden en onder hen die verloren gaan. Voor deze een doodsluchtend. Wacht, daar verstand ik niks aan. NBV. We zijn de wierook die Christus brandt voor God, zowel onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan. Voor de laatste is het een onaangename geur die tot de dood leidt. Voor de eerste een heerlijke geur die leven schenkt. Wie is geschikt voor deze taak? Ik ben vers 14 vergeten, denk ik. Ja, vers 14 ben ik vergeten, sorry. Deze moet ik kennen. Nou, dat is hem. God zij gedankt dat hij ons, die een zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. Het is door het evangelie te verspreiden, amen, dat we het goede nieuws. Weet je nog dat ik vorige week heb gesproken over het goede nieuws, de Evangelion in het Grieks, en dat het een zegswijze is waarmee dat de nieuwe koning, hè, en zijn boodschappers in het land, die gingen Evangelion verspreiden, het goede nieuws, en het goede nieuws was dat er een nieuwe heer, een nieuwe koning was gekroond. En dat was ook met een processie, dat wanneer dat de koning in zijn hoofdstad binnenkwam, en hij nam dan degene die veroverd was, degene die verslagen was, achter hem. En het bleek ook dat er dan wierook werd gebrand als geur, hè, voor de verschillende goden, ter ere van de verschillende goden, voor de overwinning. Hè. Het was dus een aangename geur voor zij die overwonnen hebben, maar een stanklucht voor degene die verslagen werden. Amen. En dit is wat Paulus in gedachten had, dat wij met Christus worden meegevoerd in zijn triomftocht, amen, en dat we, wanneer we het Evangelium, het goede nieuws, verspreiden, dat wij aankondigen dat er een nieuwe koning is, amen, en dat mensen opnieuw kunnen geboren worden, halleluja, en dat is goede geur, dat is wierook, dat is aangename lucht aan mijn ogen voor zij, in de neus voor zij die opnieuw geboren worden en die overwinnaars zijn met hem, maar het is een stanklucht in de neus van de verslagenen, wat de vijand is, wat Satan is. Amen. En dank de Heer, door zijn evangelie brengen we ere aan onze koning. We brengen een goede naam verder. Amen. Want zijn naam, er is geen andere naam. Amen. Gegeven aan de mens onder de hemel, waardoor we gered moeten worden. De naam van Jezus. Laten we steeds een volk zijn. Amen. Dat een aangename reuk verspreidt. Amen. Letterlijk. Spiritueel en figuurlijk. Amen. Letterlijk is ook altijd goed. Amen. Was ik. Ja. Ik heb nog tijd voor jenen. Ik heb nog jenen. Amen. Jesaja 43, 25. Oei, die heb ik ook niet gezet. Sorry. Ik wil even naartoe gaan. Zijn er ondertussen nog vragen? Amen. Goed, als we deze vers lezen. Ik ben het, die omwille van zichzelf je misdaden niet doet en je zonde vergeet. De MBG. Ik ben het die overtredingen uitdelgt om mijnentwil en ik gedenk uw zonde niet. Amen. Ik gedenk uw zonde niet. Ja? Hebreeuws. Ik zeg, het is niet zo genuanceerd en abstract. Als wij dat lezen. Ik denk uw zonde niet, dan denken wij, God is mijn zonde vergeten. Hij, boem, weg. Ja, hij heeft, zoals we mijn harde schijf doen, heeft zijn harde schijf over mijn zonde geformateerd. Het is weg. Uitgewist. Maar als we even denken, is dat wel mogelijk bij een God die alwetend is? Hoe kan dat letterlijk zijn? Hoe kunnen we denken dat dat letterlijk is? Vergeet, want God vergeet niks. Hij is God, hij weet alles. En dus we moeten zien, wat wil dat Hebreeuwse woord voor vergeten of herinneren? Dat zijn twee, hoe noemen we dat, congruente woorden? Herinneren en vergeten. Het Hebreeuws denkt vooral in idee, in actie. Voor ons vergeten is vergeten. Ja, ik weet er niks meer van. Maar het woord kan ook betekenen vergeten in de zin van er geen gevolg aan geven. Ja, het woord vergeten betekent dus niet alleen hier vergeten, mentaal vergeten, maar het betekent vooral geen actie ondernemen. Ja, ik zal u een voorbeeldje geven. Genesis 8 en 1. En het gaat duidelijk worden. Genesis 8 en 1. Toen gedacht God, Noach, hetzelfde Hebreeuwse woord, bij gedacht, hetzelfde Hebreeuwse woord van ik gedenk u zonde niet meer. Toen gedacht God, hij herinnerde God. God, Noah is daar nog. En al het wild gedierte en al het vee dat met hem in de ark was en dat God deed en wind over de aarde zei. Het is niet dat God Noah was vergeten, dat het was uitgewist uit zijn geheugen en nu ineens, daar was hem, ik was even vergeten. Nee, toen gedacht God Noah, met andere woorden, God deed iets aan de situatie van Noah. Hij was daar aan het dobberen over de zee. En zoveel honderden dagen later is niet alsof God hem was vergeten. En dan een engel hem wekker moest maken en zeggen, God, weet je nog, er zit er een met zijn familie beneden op de zee aan het ronddobberen. Moeten we hem misschien niet gaan helpen? God was hem niet vergeten. God was steeds aan het kijken op Noach. Het is gewoon na zoveel dagen dat God terug iets deed en hij begon met mijn wind, hè? De wateren weg te doen drijven, zodat de water zou zakken. Dus in dit geval, dat Hebreeuwse woord, wil een actie van God beschrijven. En letterlijk voor ons is dat iemand gedenken. Maar in de Hebreeuwse gedachte is dat God heeft iets gedaan. Hij denkt aan Noah en hij doet iets. Maar dat betekent niet dat er mentaal ergens in de gedachte van God Noah weg was en dat hij herinnerd moest worden. Ja, hetzelfde met Genesis 30, 22. Hetzelfde. Toen gedacht God Rachel en God verhoorde haar. Hij opende haar schoot. Ja, het is niet dat God Rachel was vergeten. Nee, hij ondernam een actie, want Rachel was aan het uitroepen in dit geval. Ze wou een kind en ze was aan het zeggen, wee mij, waarom ben je mij vergeten, o God? Wij denken, als we dat lezen, en zoals in sommige psalmen staat, hè, in de psalmen van David, die roept ook veel uit, hè. Van, o Heer, waar bent je, waar bent je? Psalm 31, bijvoorbeeld, hè. Een psalm van David, bij u Heer schuil ik, laat me nimmer beschaamd worden. Wees me, dat is hem, nee. Ik heb de verkeerde. Ik heb het niet goed voorbereid. Psalm, sorry. 13. Vers 1 en 2, niet 30. Hoe staat Psalm? 13. Hoppla. Hier sta ik. Een psalm van David. Hoe lang, Heere, zult gij mij voortdurend vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang zal ik plannen koesteren in mijn ziel? Kommer hebben in mijn hart dag en dag. Hoe lang zal mijn vijand zich boven mij verheffen? Hoe lang bent gij mij, gade mij nog vergeten? Hè? Wij willen soms ook bidden, zoals David. Hè? Omdat we denken, het staat in de Bijbel. Dus wij willen ook zo bidden. En we nemen dan dat woord letterlijk, en dan komen we tot God zo met een beetje zelfbeklag. God, zij hebben mij nog vergeten. Maar wij denken echt letterlijk vergeten. Hè? Waarom kijkt je niet naar mij? Ziet jij mij hier nog zitten? Weet jij niet wat er hier gaande is? David wou zeggen, hoe lang, Heer, zult jij mij voortdurend vergeten? Met andere woorden, je bent niks aan het doen in mijn situatie. Dat is wat dat woord wou zeggen. Mij vergeten niet letterlijk, maar je bent niks aan het doen in mijn situatie. Wanneer kom je in actie, God? En trouwens, moeten wij als christenen zo naar de Heer komen, terwijl de Heer reeds is gekomen? Hoe lang bent je mij vergeten? Terwijl de Bijbel zegt in Romeinen, dat toen wij nog zondaar waren, God aan ons heeft gedacht en zijn zoon heeft gestuurd. Want dit is hoe de liefde van God zich heeft openbaard tot de wereld. Amen. Dat toen we nog zondaars waren, Christus voor ons is gestorven. Amen. God hoeft geen herinnering te hebben om nog iets te gaan doen in onze situatie. Hij weet alles. Amen. Hij weet alles. Wij moeten ons op lijn brengen met zijn gedachten. Hij heeft reeds iets gedaan aan het kruis. Het is volbracht. Amen. Meer moet er niet meer gebeuren. Amen. Wij moeten onze hart, onze gebeden in lijn brengen met hetgeen dat God wil waarvoor wij bidden. Amen. En alles wat er reeds moet gebeuren, amen, is reeds van tevoren reeds beslist. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dus als we bidden, komt niet af met een heel lijstje van God, je moet dit en dat doen. Amen. Maar bidden is een herinnering aan God, moet ik zeggen, is voor uzelf te herinneren van Vader, deze en deze en deze persoon, ik breng je tot u, Heer, maar geef mij vooral een openbaring van wat kan ik zeggen tegen die persoon, wat kan ik doen voor die persoon, amen, hoe kan ik die persoon helpen, amen, zodat God tot u kan spreken. Want als we maar een lijstje aan het aframmelen zijn, dat God moet doen, je moet een tweerichtingsverkeer moet je verwachten van de Heer, amen, dat hij ook iets kan terugzeggen. Dus amen, dat je moet bidden. Halleluja, naar zijn voornemen, volgens zijn wil en zijn plan. Vergeet mij niet, Heer. Hosea 9. Nog altijd, we zitten nog altijd in hetzelfde. Hè? Ik kom terug zobiet op de zonde. Dit is God zegt door een profeet Hosea. Ze hebben zich zeer diep verdorven als in de dagen van Gibea. Hij zal hun ongerechtigheid gedenken. Hij zal hun zonde bezoeken. Dus hier staat, hij zal hun ongerechtigheid herinneren. Hoe doet hij dat? Door hun zonde te bezoeken, door straf te geven, door oordeel uit te spreken over hun zonde. Dus, wat betekent dat? Wanneer we in het begin hebben gelezen dat God onze zonde niet meer gedenkt, dat wil niet zeggen dat hij ze vergeten is. Nee, het wil zeggen, hij geeft er geen gevolg aan. Hij bestraft onze zonde niet. Hij spreekt geen oordeel af over onze zonde. Amen. Dus God vergeeft en God vergeet. Wil niet zeggen dat hij ze opeens niet meer weet, maar dat hij geen gevolg geeft. Hij bezoekt onze zonde niet. Hij geeft geen straf aan de zonde, want de straf is reeds uitgeroepen over Jezus. Amen. Dus vergeving is eigenlijk vergeving en kwijtschelden van de straf gaan tezamen. Hij houdt dus de straf van ons af. Want de straf is reeds gegeven aan Jezus Christus door het op zich te nemen en door te sterven en door 3 dagen en 3 nachten in het graf te zitten, maar hij is daar niet blijven zitten. Hij is groter dan de straf. Amen. Hij is opgestaan. En hij regeert zodat wij hetzelfde kunnen meemaken. Dus wat heeft dat nu van toepassing en de kennis hiermee voor ons? Wel, sommigen hebben deze theorie. Dat omdat God vergeeft en vergeet. Hebben sommigen de theorie dat wij hetzelfde moeten doen zoals God. Ja. Dat wij moeten vergeven, want als je niet vergeeft, gaat God u ook niet vergeven. Sommigen voegen daar nou aan toe, dat aangezien God vergeeft en vergeet, dat wij ook moeten vergeven en vergeten. En dus als je steeds de zonde van de anderen blijft herinneren, dan betekent dat dat je niet hebt vergeven. Is wat sommigen zeggen. Is dat wel juist? Dus ik zal nog eens herhalen. Sommigen zeggen dus, je moet vergeven en als je vergeeft, dan zal je ook wel vergeten. Dus als je niet kan vergeten, betekent dat je niet hebt vergeven. Dat is de theorie, maar klopt dit wel? Is dat wel juist? Want zo zijn er al veel mensen in een uitzichtloos straatje beland, omdat de zonden die hen werden aangedaan, de verkeerde. Denk maar aan een vrouw die verkracht werd. Denk maar aan onrecht dat je werd aangedaan. Ontrouw. Verschrikkelijke zaken die je hebt moeten meemaken. Amen. En die komen naar boven. Dat is maar natuurlijk. Wij zijn geen robots dat eventjes, ik vergeef u en ik zal het hier eventjes wissen. Dat is ook niet wat de Bijbel zegt, want het woord heeft een veel ruimere betekenis. We worden ten eerste al niet geacht te zijn zoals God om te vergeven en te vergeten, zoals in een letterlijke betekenis. Moeten we toch zo zijn, dan moeten we ook de bredere betekenis nemen door te vergeven. En vergeten betekent in dit geval er geen gevolg aan gaan geven. Geen wraak zoeken voor wat u is aangedaan. Niet het oordeel in eigen handen nemen. Dat is hoe we het zouden moeten interpreteren. Het heeft niet te maken met letterlijk vergeten, want laten we eerlijk zijn, die zaken gaan naar boven komen. Ja? Het is dan het moment dat wanneer ze, ja, er geen rekening mee houden, dank u alleen. Ja. Het is dan op dat moment, als dat boven komt, en de duivel kan u altijd daarmee verleiden. Soms is het ook gewoon een kwestie van, ja, op wat je de hele tijd zit te denken. Dat is je brein dat je daar opnieuw moet trainen. Amen. Maar als dat komt, is het de kracht vinden in God om te zeggen, Vader, ik heb ze vergeven en ik laat ze los in uw handen. Het kan naar boven komen, maar ik ga er geen gevolg aan geven. Ik ga geen wraak zoeken. Ik ga er geen rekening mee houden hoe ik mijn leven verder ga leiden omwille van wat zij hebben gedaan. Amen. Want ik ga alleen rekening houden met hetgeen dat u heeft gedaan aan het kruis voor mij. En je zult wel zien, vanaf het moment dat je zo begint te zeggen en begint te denken, die gedachten gaan minder en minder en minder en minder worden. Zodat dat geen kwelling meer wordt. Maar om van iemand te verwachten dat ze binnen de kortste keer zomaar de trauma's in hun leven moeten vergeten. En als ze het niet vergeten, steken dat je ze nog niet vergeven hebt. Dus ga nog maar eens diep op zoek ergens in uw hart om te zien welke deuren dat je nog open hebt staan. Het heeft tijd nodig. Het heeft een correct begrip nodig van de vergiffenis van God. Amen. En de liefde van God. En dat zal zijn uitwerking hebben in uw hart, in uw gedachten. Amen. Soms zelfs, denk ik, is het goed om bepaalde zaken te herinneren. Want hoeveel mensen zijn al wel niet steeds in dezelfde val gelopen. Dezelfde naïviteit in mensen. Ah, jammer, hij zal het nu niet meer doen. Jammer, dat ben ik al lang vergeten. En dat is oké dat je vergeet, maar sommigen willen niet herinnerd worden om verschillende redenen. Maar het is, snap je wat ik wil zeggen? Dat het goed is om een goede, gezonde afstand te houden bij mensen die vallen in dezelfde zonde. Ja, dat je niet altijd maar uw parels voor de zwijnen begint te gooien. Snap je wat ik wil zeggen? Ja? Dat is een moeilijke. Want dat is een moeilijke, want je kent die mensen. Je reikt je hand uit en je helpt ze. Hè? En ze pakken het aan om dan weer dezelfde fout te maken. Je denkt, oké, maar ja, hè, ik vergeef. En het is oké, ik ben vergeten wat ik dan, we beginnen opnieuw. En je reikt weer de hand uit. En ze maken weer de fout. Maar het is oké, we vergeten, we beginnen op. En je raakt precies in een uitzichtloos straatje. En dan is de moeilijkheid, wanneer ben ik parels voor zwijnen aan het gooien en hoeveel keer? Want we vergeven, maar moet ik eigenlijk dan nog wel gaan vergeten? Want eigenlijk als ik de hele tijd maar dat zit vergeten, dan maak ik steeds dezelfde fout door hun weer een kans te geven. En zo worden ze precies niet geholpen. Snap je wat ik wil zeggen? Wie van jullie kan daarover getuigen? Nee, nooit een persoon gehad die dat je al 1000 keer hebt geholpen, maar het lijkt me niet te helpen. Dat is moeilijk, hè, hoe dat je dan in sommige situaties moet reageren. Van, hier moet ik afstand hier houden? Want het is nu al zoveel keren. Je vergeeft ze wel in hun hart, maar in de praktijk moet je misschien iets anders doen. Dus mogen de Heer dat duidelijk zijn. Hè, daarmee dat het belangrijk is om verbonden te zijn. De Heer heeft gezegd, gooi je parels niet voor de zwijnen. Er zijn sommige mensen die, je kan het evangelie blijven vertellen, maar op een gegeven moment zegt God, ja, kijk, schud je schoenen, schud het zand van je schoenen af en move on. Hè? Laat het maar over aan mij, laat het resultaat, geef het zaadje, maar stop nu maar, ga nu maar verder, want je moet je energie niet altijd steken in velden die blijken onvruchtbaar te zijn. Hè? Ga nu maar verder naar het volgende veld, want ik heb er nog anderen die wel gaan luisteren en die wel vrucht gaan brengen. Amen.